Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 116 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 116, het vierde, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En het vijfde vers, gij hebt alweer in dodelijks tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt, het vierde en het vijfde van Psalm 116. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de eerste brief van de apostel Johannes en daarna van het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u dus 1 Johannes 3 de versen 1 tot en met 17, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit Psalm 143. En dan het 10e vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt, het 10e vers van Psalm 143.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 3, de versen 1 tot en met 17. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, opdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. Hij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegel die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegel die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleidde. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo de wereld haat. Weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Wij de broeders lief hebben die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een nichter die zijn broeder haat is een doodslager. En ge weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo, wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag dat u ons op deze plaats samenbrengt in uw bedehuis. Vanmorgen was er het hoorbare en het zichtbare evangelie. O, gij hebt de sacramenten ingesteld, opdat uw kerk daardoor bemoedigd en vertrouwd zou worden. En zou zien dat u doorgaat met uw werk. En heren, vanavond mogen we opnieuw weer samen zijn in uw bedehuis. Om aan de hand van de catechismus te mogen stilstaan bij u, o eeuwige Zoon des Vaders. Maar ook dat er nu kinderen zijn, kinderen van Adam, die tot kinderen van God worden aangenomen. Ach, heren, dat we daar allen het hoogste belang bij zouden hebben. O, wij hebben van nature veel meer belang bij andere dingen. Bij hetgeen wat van deze wereld is. En hetgeen wat deze wereld vervult. Maar heren, zou u vanavond willen geven door die bediening van die uitgestorte Pinkstergeest. Dat er heilig belang kwam in ons hart, in de harten van onze kinderen, maar ook in de harten van onze ouderen, om te luisteren hoe nu een kind van Satan wordt, een kind van God. Want heren, dat is een vraag die u legt in het hart van de zondaar, die door uw genade wordt opgezocht. O, dat wordt een levensvraag. Hoe kom ik met u verzoend? Hoe wordt mijn ziel gered? Hoe wordt een kind van Adam, hoe komt hij in die gemeenschap met u hersteld? Heren, dat was de vraag van die mannenbroeders op de Pinksterdag. Dat was de vraag van Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. Dat was de vraag van Cornelius. Toen hij uitzag naar een dienaar van u. Die hem de woorden God zou verkondigen. En later ook vanavond, heren, een volk mogen zijn dat daar naar uitziet. Hoe kom ik met u verzoend? Hoe wordt mijn ziel gered? Want ach, heren, we zijn van nature van u afgekeerd. En nooit en te nimmer zullen we uit en van onszelf tot u wederkeren. Want we hebben het zo goed naar ons zin in deze wereld. Sinds dat wij van u afscheid hebben genomen, hebben we een nieuw vermaak gekregen. En dat is in de zonde. En dat is in de ongerechtigheid. Maar o groot ontfermer, u hebt het beloofd en ik zal dat stenen hart wegnemen. En ik zal zijn vlees een hart schenken. U hebt het gezegd, heren, bij monden van Joël.
Wanneer die geest zal zijn uitgestort, dan is ook de dag aangebroken. Dan zijn de dagen aangebroken dat u zult uitstorten van uw geest op alle vlees. En dat zijn toch de dagen tussen Pinksteren en de wederkomst van u ten gerichte. In die dagen leven wij nu. Heren, maar u weet zelf wel hoe broos en vergankelijk ons leven is. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat we in uw huis waren. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat we onder de bediening, onder de prediking van dat eeuwige evangelie verkeerden. En wat zal het dan zijn als we geen acht geslagen hebben op zo'n grote zaligheid? Wil u dan alstublieft onze oren doorboren en onze harten opmerkzaam maken dat wij acht mogen geven, net zoals Lydia acht gaf, om te gaan luisteren naar de woorden Gods. En laat die prediking, heren, dan een persoonlijke prediking mogen worden, opdat we door die prediking gebracht werden bij u. En opdat we zouden gaan smeken, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven toch in uw dienst besteden. Wil u daartoe dan alles wegnemen, heren, wat de loop van uw woord kan tegenhouden? Als het zo warm is, dan lijkt het soms nog moeilijker om te luisteren. Dan kan de warmte zo in onze lichaam zitten. En dan kunnen we soms zo gemakkelijk afgewend worden en afdwalen met onze gedachten. Maar wil u onze gedachten gevangen nemen en onder beslag van uw heilige getuigenis brengen. En dat we samen, Heer, een boodschap mogen horen die gij tot ons persoonlijk brengt. Wil met uw heilige geest dan bij dat woord paren die kracht, die overredende, die almachtige genadekracht, opdat we het zouden gaan horen en zouden gaan verstaan wie wij geworden zijn, maar ook wie u bent en wie u nu zijn wilt voor een albederver, voor een die de eeuwige dood verdiend heeft. Heren, wij mogen elkaar aan u bevelen, zoals we zijn gekomen, of zoals we meeluisteren door middel van de kerktelefoon. Dan kent u ons allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En dan weet u, Heren, met welke zorgen we bekend, we bezet zijn. O, er kunnen gezinszorgen zijn. De zorgen van de ouderdom, de afbraak van het lichaam. Huwelijkszorgen, ach Heren, het is u allemaal volmaakt bekend, want sinds dat de zonde er gekomen is, is er de gebrokenheid en die gebrokenheid en die doornen en die distelen die groeien overal. Op de akker van deze wereld, maar ook op de akker van onze harten. Heren, we mogen elkaar aan u bevelen, onze gehandicapten en degene die voor hen zorgen. En als er niet meer voor hen gezorgd kan worden, om het dan in uw hand te mogen overgeven. En als een Hanna voorbij de voordeur maar het gebed te vermenigvuldigen. Heren, zo mogen wij alle noden en zorgen die er zijn aan u bevelen, die op lege plaatsen zien onze weduwnaren en onze weduwen, onze wezen. O, die heren die geliefden zijn, hebben moeten wegbrengen naar de dode akker. En waar de pijn van het gemis al maar meer ervaren en gevoeld wordt. En waar de eenzaamheid zo groot kan zijn. Heren, zou u het willen gebruiken, opdat het bij u mag gebracht worden. U hebt ook in de achterliggende week, Heere, vele jongeren verblijd. Want de examens liggen achter en de diploma's die zijn uitgereikt. O, wij bidden van u als er ook onder ons van onze jongeren zijn die een diploma hebben behaald, geef dan dat ze dan, Heere, daarmee bij u zouden terechtkomen. Want u bent het toch immers die hen de wijsheid gaf en de gezondheid en al datgene wat nodig was. Heere, dat dit ook en dat deze zegen zou mogen verbinden aan hem die die zegen gaf. Maar Heere, misschien zijn er ook die teleurgesteld zijn. Ook hen mogen wij aan u bevelen. En u weet het, hoe het gekomen is. O, wij bidden van u, geef dat dan ook deze weg maar mag verbinden aan u. En aan dat we zouden vragen, wat wilt gij dat wij doen zullen? Er zijn andere jongeren in het midden van onze gemeente die geen examen kunnen doen. O, wij denken aan onze gehandicapten, Heere. Wil u ze gedenken en wil u ze geven wat ze nodig hebben. De vreze des Heere, dat is toch het allervoornaamste. We hebben nodig dat we woekeren met de gaven die we ontvingen. Maar laat ons altijd bedenken en nooit vergeten dat dat ene het belangrijkste is. Hoe wordt mijn ziel gered? Hoe word ik zalig? Heren, daar is ook deze komende week zulke belangrijke dagen voor ons kerkelijk leven. Dan zal het curatorium vergaderen. Dan zullen er examens en tentamens worden afgenomen op onze theologische school. O, wij mogen de studenten aan u bevelen. Wil u ze helpen en wil u het in hun leven waarmaken. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Maar Heren, daar zullen ook zijn die gehoord zullen worden, omdat zij een attest hebben gevraagd en menen dat zij door u geroepen zijn om dienaar te worden van het evangelie in uw wijngaard. Dan mogen we ook die mannen, broeders, aan u bevelen of u ze de rust in u zou willen geven. Maar geef ook het oordeel des verstands en des onderscheids. Ach, Heere, wil ons samen als gemeenten verblijden met uw daden. En wil u het getal van uw dienaren nog uitbreiden. De oogst is zo groot en de arbeiders, ze zijn zo weinig in getal. Maar wil u het dan schenken? Zoudt u degenen ook willen gedenken als ze zullen worden afgewezen? O, Heere, dat ze dan ook bij u mogen terechtkomen. En als ze zullen aangenomen worden, dat ze ook maar die genade ontvingen om als een onwaardig in zichzelf aan uw voeten te verkeren. Groot ontfermen, wil ons dan zo samen zegenen. Neem ons samen voor uw rekening. Gedenk uw dienaar die gij opnieuw weer roept om uw woord uit te dragen in het midden van de gemeente. Wil u hem aangorden met kracht van omhoog? Wil u hem voorzeggen opdat hij na mag zeggen? En wil ons zo samen dan nog verblijden? Verblijden met uw tegenwoordigheid, met uw grote genade. Ja, Heere, verblijd ons met de komst van uzelf, want dat is toch het allerbelangrijkste. Zegen u ons dan, Heere, en wil ons samen nabij en goed zijn om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 103. en daarvan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Psalm 103 vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En dan ook wat er volgt in het zevende vers. Wij noemden nu het vijfde, zesde en zevende vers van Psalm 103. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u met uw gaven. gemeente, wat is het een bijzonder woord. Wat de apostel Johannes in zijn eerste algemene zendbrief geschreven heeft aan de kerk des Heren. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. De gelovigen worden door de apostel opgewekt om zich te verwonderen. Hij zegt, zie, sta erbij stil. Let eens op hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Groter heerlijkheid is er niet. Hogere eretitel is er niet. Een kind van Satan wordt een kind van God. Dat betekent tegelijkertijd dat Christus dan de oudste broeder wordt. Maar de apostel die klimt nog hoger in dat derde hoofdstuk wat ons zojuist is voorgelezen. En dan schrijft hij, en nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, dan zullen wij hem gelijk zijn. En toch is er verschil. Er is verschil tussen Christus en tussen dat volk dat tot kinderen Gods wordt aangenomen. Hierop wijst de catechismus. We zijn gemeente toegekomen aan de derde naam in de 12 artikelen. De eerste naam was Jezus. Ik geloof in Jezus Christus, Jezus, zaligmaker. En juist die naam Jezus drukt uit het doel van zijn komst en de aard van zijn werk zoals die is, zo heet hij. Hij heet zaligmaker en hij maakt zalig. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, om te redden. Want Jezus betekent immers letterlijk Jehovah redt. Die tweede naam die ons in de 12 artikelen aangeduid is, is de naam Christus. Dat is een ambtsnaam en we hebben erbij stilgestaan dat hij nu gezalfd is van eeuwigheid tot onze hoogste profeet. Tot de eeuwige priester en tot de eeuwige koning. En daartussendoor kwam toen die vraag, waarom wordt gij een christen genaamd? Dan wijst de catechismus op die nauwe vereniging die er is tussen Christus en tussen de christen. En gemeente, daar gaat het mee verder in de 13e zondagsafdeling van de catechismus. Want nu gaan we vanavond, als God het geeft, stilstaan bij die derde naam uit die 12 artikelen. Zondag 13, gemeente. En dan vraag en antwoord 33 voor vanavond. Zondag 13, vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan is het antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Het gaat in deze vraag en dit antwoord om Christus zoonschap en des Christens kindschap. Christus zoonschap, het staat in de vraag, en des Christens kindschap. We letten ten eerste op Gods enige geboren zoon. We letten ten tweede op Gods aangenomen kinderen. En ten derde letten we op het verband tussen beiden. Dus Gods aan, Gods enige geboren zoon, Gods aangenomen kinderen en het verband tussen beiden. We zijn vanavond, gemeente, toegekomen aan een zeer belangrijk onderdeel van de christelijke geloofsleer. En door alle eeuwen heen is er verzet geweest tegen deze zaak dat hij Gods enige geboren zoon is. Ik mag u eraan herinneren dat deze belijdenis van Christus hem aan het kruis heeft gebracht. Als hij bij de overheden is en bij de overpriesters en de schriftgeleerden, als hij gevangen genomen is, dan zoeken ze alle mogelijke beschuldigingen. En de ene zegt dit en de ander zegt dat. Maar ze kunnen niet twee of drie getuigen vinden die hetzelfde zeggen. En dan op een gegeven ogenblik dan vraagt de hoge priester, zijt ge de zoon van God? En dan zegt Christus, gij zegt dat ik het ben. Dat wil zeggen, ja, ik ben de zoon van God. En dan zegt de hoge priester, terwijl hij zijn klederen scheurt, wat voor getuigenis hebben we nog nodig? We hebben nu zelf uit zijn mond zijn godslastering gehoord. Iemand die zichzelf Gods zoon maakt, is des doods schuldig. Dus hij heeft zijn eigen doodvonnis hiermede uitgesproken door te zeggen dat hij de zoon van God is. En gemeente, die vraag, wie is deze Jezus van Nazareth? Is hij de zoon van God, ja of nee? Dat is een vraag die door alle eeuwen heen voortdurend is gesteld. Het is ook geen wonder, want met deze belijdenis dat hij de eeuwige zoon van God is, daarmee staat of valt de kerk des Heren. Ja, gemeente, Johannes die schrijft, die logen dat Jezus de Christus is, deze is de antichrist. Wie dus niet zegt, wie zegt dat deze Jezus van Nazareth, die geboren is in Bethlehem en die geleefd heeft op deze aarde, niet de zoon van God is, die is de antichrist. Dat wil zeggen, als Johannes deze zendbrief schrijft, dat er dus in die tijd al strijd was over de vraag over de herkomst van Christus. En als we dan enkele eeuwen verder gaan in de kerkgeschiedenis, dan is er die Arius. De catechisanten die kennen die naam wel, Arius, weet je wel. Dat is die man die zei, kijk, voordat de wereld geschapen is, heeft God deze persoon geschapen. En toen heeft hij hem tot zoon van God verheven. Maar hij is het eerste geschapen schepsel. Daartegen is Athanasius gekomen. En gemeente Athanasius die heeft het gelukkig door de hand Gods en door de bediening en leiding des geestes het gewonnen. En toen is in 325 het concilie van Nicea plaatsgevonden. En daar is duidelijk uitgesproken dat deze Jezus de enige geboren zoon van God is. Van eeuwigheid, van hetzelfde wezen dan de Vader. In de middeleeuwen is die vraag opnieuw naar voren gekomen. En vandaag de dag is die er nog. Een aantal jaren geleden is er een dogmatiek verschenen van professor Berghoff. Dat is een belangrijke en bekende dogmatiek voor de theologie. En in die dogmatiek, in dat boek, daar schrijft professor Berghoff, Christus is de nieuwe scheppingsdaad van God. Hij is de ideale mens die aan Gods bedoeling beantwoordde en die de weg baant naar een heilrijke toekomst. Hoort u het? Daar wordt met geen woord gesproken over het zoonschap van Christus. Ja, hij durft zelfs te schrijven, God openbaart hem als zijn zoon, omdat hij vol is van Gods aanwezigheid. Gemeente, dat is wat moeilijk gezegd, maar in ieder geval, het komt hierop neer dat hij niet gelooft en aanvaardt dat deze Jezus de zoon, de eeuwige zoon van God is. Daar gaan we maar niet te diep op in, want dat zou alleen maar wat te moeilijk zijn. In ieder geval, dit kunnen we wel zeggen, dat die catechismus nog niets aan actualiteit ingeboet heeft. Want diezelfde vragen die in de 16e eeuw, in de tijd dat deze catechismus opgesteld werd, waren, die vragen zijn er nu nog. Maar pas op, gemeenten, als we de drie eenheid loslaten, dan laten we het fundament van de zaligheid los. Dan komt de hele zaligheid op losse schroeven te staan. Ik zal het anders zeggen. Als u niet gelooft dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest de drie enige God zijn, oh, dan kunnen we niet zalig worden. Zo wordt het gezegd in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Die dat niet gelooft, die kan niet zalig worden. O, met eerbied gesproken, haal de Vader er tussenuit. Hoe moet het dan verder? Haal het werk van de Zoon er tussenuit. Dat werk van verdiensten. Hoe zou je dan zalig kunnen worden? Haal het werk van de Heilige Geest er tussenuit als de grote toepasser. Wie zou dan zalig kunnen worden? Nee, gemeente, wij moeten van harte blijven belijden dat hij de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Hij heeft het trouwens zelf gezegd, ik en de Vader zijn één. De Vader is eeuwig en de Zoon is eeuwig. Hij heeft het gezegd, eer de bergen geboren waren, was ik. In het hoge priesterlijk gebed bidt hij, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. Jesaja heeft ervan uitgeroepen, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. En hij toont zichzelf aan Johannes als de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest, God. En laten we dat alstublieft vasthouden, ook in deze tijd. Want er zijn vele sekten en stromingen die weigeren te aanvaarden en niet geloven dat Christus de Zoon van God is. O gemeente, maar dan wordt het hart uit het evangelie gesneden. Hij is meer dan de ideale mens. Hij is meer dan het grote voorbeeld. O, hij is meer dan Boeddha of dan Mohammed. Hij is de eeuwige, de natuurlijke Zoon van God. Want als dat niet waar was, dan was zijn dood geen betaling voor de schuld. En geen offer voor de zonde. En geen voldoening aan dat heilig recht van God. En daarom belijden onze vaderen in de 5 artikelen tegen de remonstranten. Daarom is die dood van oneindige kracht en waardigheid. Omdat die persoon niemand minder is dan de Zoon van God. De waardigheid van deze persoon geeft een oneindige kracht en waardigheid aan zijn dood. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen klonk de stem uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Toen hij daar was op de berg van de verheerlijking, met zijn drie discipelen, Jacobus en Petrus en Johannes, toen klonk die stem uit de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. O, heeft hij het niet tegen zijn vader en moeder gezegd op 12-jarige leeftijd: weet gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hij is de zoon van Gods liefde. Hij is die God, boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. Hij is de zoon van God en dat komt openbaar in zijn namen. In zijn naam bijvoorbeeld Immanuel. In zijn naam bijvoorbeeld Jezus, Jehovah, redt Immanuel, God met ons. Het komt uit in zijn daden, in zijn wonderen, in zijn tekenen, in zijn macht en in zijn heerlijkheid. Wie kan de zonde vergeven dan hij alleen? O geliefde, hij is de eeuwige zoon van God. Maar waarom schrijven nou onze vaderen er eigenlijk zo apart bij? Waarom is hij Gods enige geboren zoon? God heeft toch meer kinderen. Als wij lezen, gemeenten, in dat register van namen, in het boek Genesis, dan lezen we tenslotte: en Adam, de zoon van God. En worden die nakomelingen van Set ook geen kinderen Gods genoemd? En is het niet zo, we lezen het in dat boek Job, dat de engelen kinderen Gods worden genoemd? En lezen we niet bij de profeet Hosea: ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn? En als de discipelen bij de Heer Jezus komen met de vraag: Heere, leer ons bidden, zegt dan de Heere niet: gij dan bid aldus onze Vader. Dat kunnen toch alleen kinderen, maar zeggen: onze Vader die in de hemelen is. Waarom staat er dan in die 12 artikelen en ook hier in die catechismus Gods enig geboren zoon? Gemeente, dat komt om twee redenen. Hij is alleen de eeuwige en hij is alleen de natuurlijke zoon van God. Dat staat in het antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige zoon van God is en hij is alleen de natuurlijke zoon van God. De eeuwige zoon, hij is van eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest geweest. Maar hij is ook de natuurlijke. Dat wil zeggen van dezelfde natuur, van hetzelfde wezen, gemeente. Hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf al, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Wie mij gezien heeft, zegt hij op een andere plaats, die heeft de Vader gezien. Dus van eeuwigheid een vader. En ook van eeuwigheid een zoon. Mag ik het zo nog een keer zeggen voor alle duidelijkheid? Er is nooit een tijd geweest dat er alleen maar een vader was zonder een zoon. Ze zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ach gemeente, vraag u nou maar niet aan mij of ik het kan begrijpen. Want begrijpen kan ik het niet. Maar hier staan we aan de rand van die oceaan van dat wezen Gods. Dat er nu een vader is die van eeuwigheid een zoon heeft lief gehad. En dat er nu een zoon is die van eeuwigheid een vader lief gehad heeft. En dat nou die zoon gekomen is om vaders welbehagen te doen. En dat die vader die geliefde zoon u overgegeven heeft tot in de dood. Om verloren zondaren in gemeenschap met die vader en die zoon te brengen. Maar nu zeggen onze vader in de catechismus, waarom is die nou die enige geboren zoon? Omdat hij alleen de eeuwige is en de natuurlijke zoon van God. Maar die anderen, die zijn tot kinderen Gods aangenomen. Dan gaan we naar onze tweede gedachte, gemeente. Gods aangenomen kinderen. Dus de klemtoon, dat begrijpt u nou wel, moet liggen op dat woordje, of het streepje moet je zetten onder dat woordje, enig geboren zoon van God. Want Christus is anders kind dan de gelovigen. Daar is een wezensonderscheid. Zoals Christus zoon is, zo is hij enig. Zo is hij uniek. Maar nou worden zondaren tot kinderen Gods aangenomen. Daar is een goddelijke adoptie. Daar worden mensen tot God gebracht. Aangenomen tot kinderen. De gedachte van de adoptie is terug te vinden in de Heilige Schrift. We zien het bij Mozes, die te vondeling werd gelegd en die door die Egyptische prinses geadopteerd werd. Maar een nog sterker voorbeeld vinden we van de goddelijke adoptie in Ezechiël. Want dan lezen we in dat Ezechiël van dat kind, dat als het ware daar weggeworpen was. Weggeworpen op dat vlakke van het veld. En geen oog had medelijden met dat kind. En toen, ik zal het maar met mijn eigen woorden zeggen, toen kwam de Heere langs. En o wonder van goddelijke genade, van dat handelen God, toen ik u voorbij ging, zag ik u, vertreden liggend in uw bloed. En ik zeide tot u, liggend in uw geboortebloed, leef. Gemeente, dat wonder, dat vindt plaats in de wedergeboorte. Dat is die tijd van dat goddelijke welbehagen. Dat is het grootste wonder en het grootste voorrecht wat je in je leven kan meemaken. Om een kind van God te worden. Om wedergeboren te worden. Want de Heere Christus die heeft het gezegd en zei dat iemand wederom geboren wordt, jongeren en ouderen, dan kunt je in het koninkrijk Gods niet ingaan. Oh, wat is nodig wel dat genadig aanzien. Toen ik u voorbij ging, toen zag ik u. Daar liggend in de verlorenheid en in de schuld en in de onreinheid. Daar valt dat oog, gemeente, op die zondaar, dat goddelijke oog van ontferming. Ik spreek nou niet over de eeuwige gevrede gedachte God. Ik spreek nu over het wonder wat in de tijd geschiedt. Daar wordt de zondaar, hoe oud hij ook is, 12 jaar of 20 jaar of 50 jaar. Maar als iemand wedergeboren wordt, dan wordt hij van Adam afgesneden. En dan wordt hij Christus ingeplant. Dan wordt hij tot kind van God geadopteerd. Aangenomen. En groter wonder is er niet, gemeente. Want vanmorgen hebben we het gehoord toen we samen met die ouders bij de doop stonden, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren en daarom kinderen des torens zijn die in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij dat ze van nieuws geboren worden. Oh jawel, dat kindschap, dat hebben we wel gehad. In het paradijs. Toen heeft God zijn die schepper, die heeft zijn schepsel geformeerd en die versierde dat schepsel met zijn beeld. Bestaan er in kennis, gerechtigheid en heiligheid. O, eenmaal waren we kind van God, kenden we God. Stonden we in die rechte verhouding tot God, stonden we innerlijk rein tegenover God. Maar dat kindschap zijn we kwijt. Door eigen schuld, door de zonde en door de ongerechtigheid. Die tere liefdesbetrekking en liefdesband, die is kapot, die is verbroken. En in plaats van liefde tot God is er nu haat tegen God. En in plaats van gemeenschap tegen God, met God, is er toorn en afgunst. En ach, dan blijven we maar graag zo ver mogelijk bij God vandaan. Wij waren van nature kinderen des toorns, schrijft de apostel, gelijk alle anderen. Hij moet het schrijven in die brief aan die gemeente van Efeze. Eertijds wandelde gij naar het goeddenken van uw eigen boze hart. In uw eigen begeerlijkheden, in uw eigen wellusten, zonder God in de wereld en zonder hoop op de toekomst. Maar toen onderworpen aan Gods toorn en gramschap. En ach gemeente, nu vertonen wij Gods beeld niet meer. En daarom is die nieuwe geboorte nodig, die wedergeboorte nodig. Omdat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Daarom is die nieuwe geboorte nodig. Omdat er nou in ons niets meer is wat aangenaam is bij God. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. O, vanwege die eeuwige, onbegrijpelijke, onbevattelijke, grondeloze barmhartigheid. Maar God heeft ons levend gemaakt, zegt de apostel. Wederom geboren doen worden. En nu om Christus wil, vindt er adoptie plaats. Aanneming tot kinderen. Wanneer wordt een adoptiekind het wettige eigendom van de adoptieouders? Wel, gemeente die daarmee te maken heeft gehad, die weet dat wel. Dat is naar een rechtspraak. Naar de rechtspraak. Zo is het ook in het geestelijke. Ze worden tot kinderen Gods aangenomen. En als dan die rechtspraak heeft plaats gehad, dan krijgen ze dezelfde rechten. En dan delen ze in dezelfde erfenis. Dan is er geen verschil meer tussen eigen kinderen en tussen geadopteerde kinderen. Zo is het in het geestelijke nu ook. Daar is een rechtspraak geweest. Daar is een offer gebracht. Daar wordt een volk geadopteerd krachtens eeuwige verkiezing, maar ook uit eeuwige liefde. Maar voor die adoptie is een dure prijs betaald. De prijs van bloed. De prijs van het leven van Gods eigen geliefde zoon. En nou vanwege dat werk. En vanwege die verdiensten. Worden nou kinderen van Adam aangenomen tot kinderen van God. Probeer dat nou maar eens te verklaren, gemeente. Maar weten die kinderen van God dat nu gelijk? Als ze wederom geboren worden. Ach, ik zou het beste maar zo kunnen zeggen, net zoals Brakel. Als wij gaan zoeken naar dat uur, naar dat ogenblik van wedergeboorte, zegt Brakel, dan zullen de meesten van Gods kinderen, die onder de waarheid zijn opgegroeid, en die met de waarheid God zijn vertrouwd van jongs af aan, die zullen dan dat tijdstip te vroeg stellen of te laat. Maar één ding is wel zo. Die vruchten van die wedergeboorte,
die komen wel openbaar. Want dat verstand, dat wordt verlicht. En die wil, die wordt omgebogen. En die begeerten, die worden veranderd. En dat leven, dat wordt gewijzigd, gemeente. O, daar komt een betrekking. Een verborgen betrekking op die God. Omdat God een verborgen band legt om die zondaar. En mag ik het nou zo eens eventjes zo proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ach gemeente, hoe komt dat nou dat zo'n wedergeborene, zo'n jongen van 16 of 18 of 28, hoe oud dan ook is. Dat maakt niet uit, maar hoe komt dat nou dat hij naar God weer gaat vragen. En dat er nou een betrekking op die God komt. En dat zijn woord weer waar wordt. En dat zijn dienst weer belangrijk wordt. Dat komt omdat er een verborgen band gelegd is. In de wedergeboorte legt God een band met die zondaar. Dan komt er een band. En dan gaat God trekken. Ik trok ze. Met koorden der liefde. Kunnen ze dat allemaal zo verklaren? Wel, nee. Wel, nee, gemeente. Maar het gebeurt. Oh, dat is het wonder. Ze gaan de zonde zien. Ze gaan hun leven zien. God wordt werkelijkheid in hun leven. Ze gaan zien wie ze geweest zijn. Ze krijgen kennis van zichzelf. En ze krijgen kennis van God. En dat leven dat op de zonde gericht was, dat wordt in beginsel weer op God gericht. Catechismus die zegt, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Maar dominee, wie zijn die wij? Wie zijn die wij? Zal ik het zo vanavond maar zeggen, gemeente, dat zijn al diegenen die door uit de dood overgegaan zijn in het leven. Anders gezegd, zoals Paulus het zegt in Romeinen, ach, zovelen die er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dat zovelen, dat wil zeggen, allen die geleid worden door de geest Gods, die zijn kinderen Gods. Ik kan tegelijkertijd zeggen, alleen die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat zijn al diegenen die gerukt zijn uit de klauwen van de vorst der duisternis. Dat zijn al diegenen die gehaald zijn uit de macht en de heerschappij van de Satan en van de zonde die de eigenaar is. Een kind in de wieg, die hoort toch bij het huisgezin, maar dat weet nog weinig van dat huisgezin af. Wat is er nodig voor dat kind, die kinderen die hier vanmorgen gedoopt zijn, wat is nodig wel, gemeente, dat ze groeien. Dat ze tot de volwassenheid komen. En als ze nou gaan groeien en als ze nou ouder worden, dan gaan ze vader herkennen en moeder herkennen. En dan gaan ze weten wat die vader en die moeder doet en welke betekenis ze hebben in dat gezin. En zo is het nou ook in het geestelijke. O, dat geloof, dat moet groeien. Dat moet gaan wassen. Maar zij behoren tot dat geestelijke huisgezin. Maar ze hebben nodig dat ze daar zelf ook weet van krijgen. En dat ze daar de troost vooral uit gaan ontvangen. Want geliefde, wanneer de Heilige Geest in ons hart gaat werken en we gaan zien dat we er buiten staan en dat wij schuldig zijn en dat God een heilig God is en een goeddoend God tegen wie ik zo lang heb overtreden. Oh, dan kun je niet met de borst vooruit gaan lopen, maar dan word je toch zo onbekeerd. Dan word je niet bekeerd, maar juist onbekeerd. Dan wordt er droefheid in het hart geboren. Dan ga je niet zeggen, ik ben erbij. Maar dan ga je leren dat je er buiten staat. En dan wordt die vraag in mijn leven, waar ben ik een kind van God? Of ben ik het niet? O geliefde, daar is een volk op aarde dat door Gods genade bearbeid wordt.
Ze zijn wederom geboren en ze staan voor de waarneming overal buiten. Nee, ze durven niet te spreken over een liefhebbende vader. Want dat ervaren ze zo helemaal niet. Ze hebben een schuldig hart. En ze hebben een beschuldigend geweten. En ze hebben een scheiding die ze doorleven en zien. En dat brengt droefheid met zich mee. Dat brengt nood met zich mee. Nee, nog eens gemeente, dat zijn geen bekeerden. Maar dat worden nou juist onbekeerden. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Dat wordt de vraag. Dat wordt de vraag. Als de avondmaalstafel gereed staat, dan zeggen ze, o God, wat zou toch een eeuwig wonder zijn als ik nou eens uw naam zou mogen verkondigen aan die disdesverbonds maar. Maar die tafel is zo heilig. En die gastheer is zo heilig. Je zou toch niet durven met zo'n onreine, met zo'n onheilige ziel en met zo'n verzondigd leven. Ze zien Gods kinderen als bomen wandelen. En zelf zijn het van die ongetrouwsten. Door onweder voortgedrevenen. O geliefde hongerend en dorstend naar de gerechtigheid. Worden ze dan nooit vertroost? Jawel. Zeker wel in Gods huis. Onder de prediking van het evangelie. Wanneer hun zielsgesteldheid verkondigd wordt dan. Nou kan er soms hoop in het hart reizen. Maar soms voordat ze buiten zijn, zijn ze het alweer kwijt. O geliefde, dat is een volk dat nergens bij hoort. Bij de wereld kunnen ze niet meer. Daar is de glans vanaf. En bij Gods kinderen durven ze niet rekenen. Dat is een volk dat zo de vrijmoedigheid des geloofs mist. Dat zo de troost mist van hetgeen wat ze mochten ervaren en ontvangen. En wat hebben ze nou nodig? Wel, geloof. Geloofsgroei. Geloofsoefening. Om nu door het geloof te mogen gaan zien op hem. O, die voor dit alles heeft gezorgd. Voor die meerdere Zerubabel. En als ik denk aan de preek van vanmorgen, wat is er nodig wel? Dat door die bediening des geestes nou licht gaat vallen op die persoon van die zaligmaker. Op dat werk van die zaligmaker, dat hij nou brood wilde zijn. En dat hij nu het reukaltaar is waarop de gebeden geheiligd en gereinigd worden. Om zo voor God te kunnen verschijnen, o geliefde. Dat is een volk. Ze durven zichzelf geen kinderen noemen. En toch, wonderlijk is dat ze gaan kinderlijke eigenschappen vertonen. Want ze kunnen God in hun leven niet meer missen. Het is net zoals onze kinderen, als ze maar weten dat je er bent. En daarna gaan ze weer weg. Maar ze moeten eerst wel weten dat je er bent. En zo is het nou ook in het geestelijke. Dat is een volk dat God niet meer missen kan. O, dat met een heimwee over de aarde gaat. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? O, zeker geliefde. En als nou die groei ervan mag, wat mag komen. En als dat nou dat geloof bij tijden en ogenblikken eens wat doorbreken mag. O, dan kan het wel eens zo gebeuren dat ze zo in de liefde Gods vervuld mogen worden. Dat ze wel eens heel zachtjes stamelen. Abba, Vader. Als die ruimte in hem wordt gezien. En als die genade en zaligheid in hem ervaren wordt. Ook dan ligt de twijfel eronder. Dan is er de verwondering en dan is er de aanbidding. Dan hebben we in die tijd wel gezongen, gemeente. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wou vatten. En dan niet te kunnen begrijpen dat er later zo'n wintertijd op volgen kan. om te gaan leren. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan dat hij nou alleen het leven is. En dat nou alles van mij te veel is. Alles wat ik aanbreng te veel. Want hij heeft een volkomen offer gebracht. En nu kan die alleen maar in dat volkomen offer kan die God mij aanzien. O geliefde zalige zaak. Als we dat mogen gaan ervaren. Als die geest met onze geest. Als dat recht zijn loop mag gaan hebben. En als ondervindelijk ervaren mag gaan worden. Zo is er dan geen verdoemenis meer. Voor al degenen die in Christus Jezus zijn. Als we dan in die vrijheid der heerlijkheid. Van die kinderen Gods worden gebracht. Als we mogen gaan weten door genade de dingen. Die ons van God geschonken zijn. Als er de schuiling en de kracht en de heerlijkheid van het bloed zo wordt toegepast aan onze ziel. Dat die geest met onze geest gaat getuigen. Dat we kinderen God zijn. En nou zijn er van die kinderen Gods in het midden van de gemeente. Die zeggen, oh dominee, maar daar gaat het nou om in mijn leven. Als ik dat nou maar zou mogen weten. Als ik nou maar zekerheid zou mogen hebben. Als ik nou maar zeker zou mogen weten. Dat ik een kind van hem was. Oh dan. Ja wat dan. Zou je dan de twijfel kwijt zijn. O geliefde, daar is een volk. Dat door genade die wetenschap in het hart mag omdragen. En hoe komt dat dan toch. Dat er nog zo onveel onvrijmoedigheid overblijft. Weet u, dat komt omdat zij leren dat God niet alleen een rechtvaardig God is. Maar ook een heilig God. En zo komt die kerk des Heren hier op aarde nooit uitgeleerd. Ze hebben een Christus nodig die rechtvaardigt. En ze hebben een Christus nodig in het leven van de dankbaarheid die hen heiligt. En daar is nou die derde persoon voor nodig. Die grote heiligmaker. Als kinderen Gods worden ze aangenomen. En dan zijn er van die kinderen Gods die weten op goede gronden dat ze kinderen Gods zijn. En die toch de vrijmoedigheid missen om dat woordje vader uit te spreken. Hoe komt dat? Daar komt gemeente omdat ze diepe kennis van zichzelf gekregen hebben. En diepe kennis van de aard van de zonde. En dat die zonde nu juist scheiding maakt. O dan ziende op zichzelf en ziende op die vader. Dan moeten ze zeggen, heren, dat woordje durf ik nauwelijks te zeggen. En dan komt die kerk, die nou in Christus gerechtvaardigd is. Die komt dan niet verder dan die tollenaar die achter in de kerk stond. In de tempel stond en die uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Door Gods zoonschap. En zijn borgschap worden kinderen van Adam, kinderen van God. Kom gemeente, we gaan er eerst maar van zingen. Uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe heren, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde vers van Psalm 16.
Thank you.
gemeente, waar ligt nu het verband tussen Christus zoonschap en des Christens kindschap? Wel, dat ligt in deze woorden verklaard, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Om zijnentwil. O, wat zijn er vanavond eigenlijk grote zaken aan de orde gekomen. Ik hoop dat u het een beetje begrepen hebt. Ik kan best wel begrijpen, jonge mensen in de kerk, dat het wel moeilijk is. Maar het moest toch vanavond, om dat eens duidelijk te maken wat nu een kind van God is. Ze worden om Christus wil uit genade tot kinderen aangenomen. In een gezin, in een groot gezin, dan heb je ouderen en dan heb je jongere kinderen. En dan is het opmerkelijk, gemeente, dan zie je nog wel eens, als er dan een baby geboren wordt, dan zijn die ouderen, die zijn volop druk bezet met die kleine. Oh, daar zouden ze alles wel voor willen doen. Met een bijzondere zorg, dat is toch waar. Dat is toch waar, met je kleine broertje of met je kleine zusje, daar zorg je toch voor. Nou, zo zou het nou in het geestelijke huisgezin ook moeten zijn. In een huisgezin, in een gewoon huisgezin, dan maken de jongens en de meisjes, de broers en de zussen nog wel eens wat ruzie met elkaar. Toch groot verdriet natuurlijk van vader en moeder. Zo is het nou ook in het geestelijke huisgezin. O, wat kunnen die kinderen onder elkaar ruzie maken. En dan is het tot groot verdriet van die vader van dat huisgezin. En de oudste broeder van dat huisgezin. O, dan zegt die oudste broeder, leer toch van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan zegt hij tegen zijn kinderen, ik ben niet gekomen om gediend te worden en om te dienen. En nou heb ik u een voorbeeld gegeven, opdat gij zou te wandelen in mijn voetstappen. Wat moesten we dat veel meer onthouden? Kinderen des Heren, wat wordt er een ruzie gemaakt onder elkaar? Wie de meeste is, of gewoon over heel andere dingen die helemaal geen enkele waarde of betekenis hebben voor het koninkrijk der hemelen. Maar nu kan het ook gebeuren dat zo'n oude zo vol zorg is over zo'n jong kind. Ik zal het anders zeggen, gemeente, wat kan het gebeuren dat nou zo'n jong kind zo opziet naar zo'n oudere broer of zus. Zo'n bekommerde zondaar opziet naar zo'n kind van God wat zoveel vertellen mag. Dat weten mag waar de schuld gebleven is, die God kan aanspreken als zijn vader. En dat missen ze allemaal. Wat kunnen ze er jaloers op zijn? Maar andersom is het ook waar. Wat kunnen die oudere gemeenten soms jaloers zijn op die kleintjes, op die kinderen, als ze zien met welke zorg vader en moeder juist die jongeren omringt. O, dat zijn die jongeren die de Heere niet kunnen missen. Die hem zomaar achterna lopen. Die zomaar vragen, Heere, hoe ben ik toch al zo? O, die het zo menigmaal vanuit de beleving van het hart mogen zingen. Zie op mij in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. En als daar zo'n jong kind dat roept, dan is er die vader met zijn bijzondere zorg bij. Want geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Die lentetijd, die jonge tijd, die tijd van de jeugd, van het geestelijk leven. Wat kun je soms dan met jaloersheid en met heimwee nog naar terugzien. Dat tere leven, dat afhankelijke, dat aanhankelijke leven. En dan Gods zorg in het bijzonder juist voor hen. O zeker, ik weet het wel, het leven dat staat naar de zekerheid. Want het is niet zo'n best teken, o gemeente, als we zomaar rustig met een misschien of met wat twijfel zomaar verder kunnen leven. O nee. Maar het is aan de andere zijde zo, wat zijn werk betreft, dat hij het gekrookte riet niet verbreken zal. En dat hij de rokende vlaswieken niet zal uitblussen. Het zijn zijn kinderen. Hij heeft het zelf beloofd. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Oh, er zijn nogal wat mensen die noemen zichzelf kleine. Daar moet je maar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar als God ze nou aanwijst. Dat zijn nou mijn kleine. Dat zijn nou die lammeren. Die hij in de schoot vergadert. En die hij met bijzondere zorg omringt. En waar Tevan die gezegd heeft tot zijn dienaren. Wijd mijn lammeren, zul je er voorzichtig mee zijn. Breng ze daar in die weide. In die grazige weide van het woord. Opdat ze zouden mogen opwassen. In de genade en kennis. Van onze Heere Jezus Christus, o geliefde. Een geestelijk huisgezin. Daar is heel wat. En die ouderen die beneden aan de tafel zitten, het zijn allebei kinderen. En ze hebben het allebei net zo hard nodig, diezelfde zorg. En diezelfde liefde. O, sta ernaar. Uitziend van verrestaand volk om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Wat hebben we daarvoor nodig? Gemeente, daarvoor hebben we nodig ontdekking. Ontdekkende genade. Wie we zijn, waar we vandaan komen. Oh, dat valt niet mee voor het vlees, maar het is echt waar. Dat is het beste middel. Om de zondaar maar uit te drijven. Om hem van die valse rust af te brengen. En om hem te brengen aan de voeten van hem. Smekend om genade en om ontferming. Kan het? Hoe kan het uit u? Nee, nooit uit u. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dit is nou het verband. Om zijnentwil uit genade aangenomen. En dan zijn kinderen... Geadopteerde kinderen zijn wettige erfgenamen. Christus is de natuurlijke zoon van God. En Gods kinderen zijn geadopteerde kinderen. Maar ze mogen hetzelfde zeggen. En ze delen in dezelfde erfenis. En ze zijn betaald. Ze zijn betaald met bloed. Ze zijn op een rechte wijze langs de weg van het gericht. Zijn ze tot kinderen aangenomen. En nou hebben ze zelf niets. Maar wat ze zijn, dat zijn ze nou allemaal in die ander. Zo is toch ook in het natuurlijke. Onze kinderen in zichzelf hebben ze niets. Maar wat ze zijn, dat zijn ze in die ander. In die ander die de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Gemeente, gelooft gij in de Zoon van God... De blindgeborene die vroeg, toen dat aan de blindgeborene gevraagd werd, toen zei hij, wie is hij? Opdat ik in hem geloven mogen. En nou wordt deze zoon van God, die wordt u gepredikt. En nou laat die zoon van God zich ook nog vinden. O, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. En nou zegt Jesaja, roept hem aan terwijl die nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere hun God. En die God, die zal genadig zijn. O uitziend volk, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit. zal die zijn gevangenen begeven. Een vader of een moeder, die vergeet toch zijn kind of haar kind toch niet. Wat een gezegend leven zou dat zijn. Zulk een teer, zulk een afhankelijk leven. Ach, vraag dan maar niet naar alles en nog wat. Maar vraag maar of u het aangezicht van die God mag kennen. En of u die gemeenschap mag proeven, want daarin ligt nou het leven. En daarin ligt de zaligheid. O, dat we het mogen getuigen met Andreas. Wij hebben gevonden de Messias. En tegelijkertijd staat het leven naar rijpheid. En naar kennis. Ten slotte, gemeente, de allerheiligste. In dit leven hebben we maar een klein beginsel van die nieuwe wetenschap. Van die nieuwe gehoorzaamheid. Ik las een poosje geleden weer in Rutherford's brieven. U kent hem wel, die Engelse godgeleerde. Daarvan wordt geschreven dat hij meer in de hemel verkeerde dan op aarde. En die man die schrijft in zijn brieven: heel de schat die ik van Christus bezit, bestaat in enige honger naar hem. En toch kan ik niet anders zeggen of ik ben in dat bezitrijk. En dan schrijft hij erachter: o mijn vriend, mijn geloof, hoop en mijn heilige praktijk verdienen nauwelijks genoemd te worden. Maar geloofd zij mijn Heere die mij neemt, zo slecht en snoot, zo nietswaardig en onvolmaakt als ik ben. En zo meen ik dat Gods kind boven deze taal niet zal uitkomen. Opdat zo dat afhankelijke leven bij die vader beoefend mag worden. Waarom hij de enige geboren zoon wel? Omdat hij de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar hier op aarde worden kinderen van Satan om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen. En dan blijft de grote vraag maar: ben ik een kind van God of ben ik het niet? O, neemt die vraag maar mee naar huis. En rust niet voordat u het antwoord van God zelf ontvangen hebt. Amen. Heere, u hebt ons gebracht aan het einde van deze dienst. O Heere, daar hebben we gesproken van dat mysterie, van dat heilgeheim. Dat gij, o dierbare zaligmaker van eeuwigheid, de Zoon van God zijt. Maar we hebben ook iets mogen zeggen van dat eeuwige wonder van vrijmachtige genade. Dat nou een kind van Satan kan worden een kind van God. Heere, wil u het uitwerken, toepassen in de harten van velen onder ons. Van jongeren en van ouderen. Want als we geen kind van u zijn, dan zijn we een kind van de vorst der duisternis. En dan moeten we eeuwig ondergaan. O God, bewaar ons er toch voor. En breng ons toch aan uw voeten met smeking en met geween. En leer ons onze schuld belijden en bewenen. Maar geef ons ook dat middel van behoudenis te mogen kennen. Ja, breng ons door die geest geleid tot die zalige geheiligde wetenschap. Kind van God te zijn. En hier en dan niet meer zijn dan opnieuw weer bedelaar. Bedelaar. Bedelaar zijn wij, riep Luther uit toen hij stierf. En bedelaar blijven wij. Hogere stand is er niet. Heere, wilt u het werken door uw lieve geest. Bewaar ons in de week die we zijn ingegaan. Neem niemand van ons door een onverwachte of onverzoende dood weg. Wil ons samen voor en toe bereiden om u te kunnen ontmoeten. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende van Psalm 89.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.